collecte vandaag. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. In dit geval de evangelisatie. De derde is bestemd voor het bouwfonds. De schriftlezing voor deze morgen is Handelingen 3, vers 1 tot en met vers 10. Handelingen 3, vers 1 tot en met vers 10. Dinsdag 17 juni hopen Gerald van der Hoek en Gerdien van Ginkel in het huwelijk te treden. Ze willen God zegen vragen over hun huwelijk om 14:00 in een dienst in de Pniokerk, waarin ook voor te gaan dominee van der Zwaag. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting zijn van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 27, daarvan het derde en het zevende vers. En dan zal broeder Kok het eerste deel van de dienst van mij overnemen. We gaan dus met elkaar zingen Psalm 27, vers 3 en 7.
Gemeente, stellen wij ons thans onder de tucht en het onderwijs van de heilige wet van de Heere. En zingen wij daarna uit Psalm 6 het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uwe hoogheid schonden. Psalm 6 vers 2. Toen sprak God al deze woorden zeggende. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing van morgen, Handelingen 3, de versen 1 tot en met 10. Daar staat in Gods woord, Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds, zijnde de 9e uur. En een zeker man die kreupel was van zijner moeders lijf werd gedragen, welke zij dagelijks zette aan de deur van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen, welke, Petrus en Johannes ziende, als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zei, zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had, aan de schone poort van de tempel. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. Zullen wij samen een zegen vragen over deze dienst? De voorbede is gevraagd voor zuster Simons van de Boekvink. Zij is opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Voor broeder Van de Heuvel in de Meent. Zijn gezondheid is weer verslechterd. De achterliggende dagen leek het erop dat hij niet meer in ons midden zou zijn, maar de Heere heeft hem tot hiertoe nog willen dragen en willen sparen. Broeder Van Amerongen uit de Gortstraat is ook opgenomen in het ziekenhuis. De ziekte waaraan hij leed is deze week behoorlijk toe gaan slaan. We denken ook aan zuster Doornenbal Meijering van de Sterrenwacht. Zij is ook in de achterliggende week opgenomen met hartklachten in het ziekenhuis. Zuster Hogedoren van Stokkum van de Boompjesgoed moest deze week een schoondochter afstaan aan de dood. We denken ook aan de voortgang van de afronding van de nieuwbouw. Dankzegging bij broeder en zuster Roest aan de ereprijs is een dochter geboren. Broeder en zuster Evers Verwoerd in Ochten waren in de afgelopen week 50 jaar getrouwd. Broeder Van Ravenswaai uit de Dijkstraat is ook weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. En datzelfde geldt ook voor zuster Leppers van de Morgenster, die een paar dagen opgenomen is geweest. En we denken natuurlijk aan onze jongeren, onze jongelui, die in de achterliggende week mochten horen dat ze geslaagd zijn voor hun examen. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog jongeren die dat doel nog niet hebben bereikt. Zij mogen nog een herkansing krijgen. Ja, dat was het, gemeente. Het is een hele lijst, dat merkt u wel. We zullen de Heere voorgaan in gebed. Heere, getrouwe God in de hemel, op deze zondagmorgen bent u het die ons samen wilt brengen rondom een geopende Bijbel. Uw woord, Heere, wat zo helder is, waarin duidelijk naar voren komt die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, de Heer Jezus Christus. We hebben daar al over mogen lezen uit Handelingen 10, dat dat de boodschap was van Petrus tot deze man, Heere, die kreupele man. In de naam van Jezus Christus. En zo mogen wij in de naam van Jezus Christus ook deze morgen samenkomen. Rondom dat woord wat spreekt van zonde en van genade. En dat woord dat ook spreekt van die drie stukken die gekend moeten worden op weg en reis naar de eeuwigheid. Heere, wij bidden van u of u ons een dankbaar hart wilt geven voor het feit dat we hier weer mogen zijn. Dat u ons veilig hier hebt gebracht en bewaard in de week die voorbij is gegaan. Komen wij u smeken of u ook deze morgen de bediening van uw woord wilt zegenen aan het hart door de werking van uw Heilige Geest. Ontdekkend, vermanend, bemoedigend en vertroostend. Nadat u weet wat nodig is. Heere, laat het zo mogen zijn dat er velen, jongeren en ouderen, het met de tollenaar mogen uitroepen: O God, wees mij de zondaar genadig. En wie daar terecht mag komen, Heere, die is met u en zal met u nooit beschaamd uitkomen. Want Heer Jezus Christus heeft immers gezegd, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En we kunnen wat lasten met ons meedragen, Heere. En de grootste last is immers, als het goed is, onze zondelast. En die mogen wij nu laten vallen aan de voeten van het kruis. Aan het kruis van Golgotha. Heere, wij komen u bidden of u ons zo een goed uur in uw huis wil geven. En ook bij diegenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Heere, wil gij uw dienstknecht ook alles schenken wat nodig is. Maak het hem maar gemakkelijk om het woord van u met vrijmoedigheid uit te dragen. En ook met blijmoedigheid. En dat hij zelf ook een persoonlijke zegen mag ontvangen uit wat hij de gemeente vanmorgen mag voorhouden. Wil gij het in alles goed maken, Heere? Wilt u de duivel van ons weren dat hij geen plaats onder ons hebben zal? Dat alle onderdelen van deze eredienst ook ordelijk mogen verlopen. En dat we aan het einde van deze dienst mogen zeggen, het was goed dat we er vanmorgen waren. We hebben ook deze morgen, Heere, de gemeente op te dragen voor uw heilig aangezicht. Veel noden, veel zorgen zijn er, maar er is ook reden tot dankzegging. U hebt broeder en zuster Roest willen verblijden met de geboorte van een dochter. Heere, u hebt alles goed willen maken, leven geschonken, leven willen sparen. Gedenk dit gezin, mogen ze maar een klein kerkje in de gemeente zijn. En wilt gij ook dit jonge kind, Heere, in haar leven bedelen met de tere vrezen van uw naam. Wij danken u er ook voor, Heere, dat zuster Simons. Wij bidden u ook, Heere, voor broeder en zuster Evers Verwoerd. Zij mochten in de achterliggende week gedenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. U hebt willen dragen en willen sparen. Heere, wij bidden van u. Wilt u de oprechte dankbaarheid geven tot u? Heere, want het is alles uw trouwe zorg dat u dat hebt willen geven. En we komen u ook bidden, Heere, of u hen nabij wilt zijn. Ook als de jaren doorgaan en de moeite ook gevoeld worden van de ouderdom. Wilt gij ze onder uw hoede nemen? En nu staat er ook in de Bijbel zo heel duidelijk dat de hemelse bruidegom, Christus, naar deze aarde gekomen is om een bruid te werven. Heere, daar gaat het om. Dat wij die band mogen kennen als man en vrouw aan hem, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u dat geven in uw genade? Wilt u hen dan ook in dat opzicht verblijden, opdat het in de tijd van het avond licht mag zijn, licht door de zonne der gerechtigheid? Heere, wilt u ook de dank aanvaarden voor broeder van Ravenswaai, voor zuster Leppers, die thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Heere, wilt u ook verder herstel geven? U weet ook wat ze nodig hebben. Mogen ze ook opzien tot u de Heere, die de grote medicijnmeester bent van ziel en lichaam beide. Wij vragen, Heere, ook om de voorbeden voor zuster Simons, die in het ziekenhuis is opgenomen. Wil gij, Heer, haar ook gedenken en ook de middelen die gebruikt worden zegenen. Wil mijn broeder van de Heuvel zijn. Zijn toestand was ernstig in de achterliggende week, maar hij mag er nog zijn. Heere, u weet wat er in zijn hart omgaat. U weet, Heere, ook hoe hij ervoor ligt. De schuld des volks hebt ge uit uw boek gedaan. Dat is de beleving van zijn ziel. Heere, wilt u geven dat dat ook zo mag blijven in zijn beleving? Want de duivel kan er vaak zo op afkomen. Wilt gij, Heere, hem ook van hem weren? En geven dat hij dit vooruitzicht ook zo mag houden. En we weten het wel, wat u bent begonnen, dat zult u ook voleindigen, o Heere. Maar er kan zoveel bestrijding opkomen. Maak het dan nog wonderlijk goed. Gedenk hem met al zijn kinderen en kleinkinderen. Broeder van Amerongen uit de Godstraat. Zo plotseling, deze week opgenomen in het ziekenhuis, omdat de ziekte toesloeg. Heere, u weet wat er in hem omgaat. Vorige week mocht hij nog in ons midden zijn. Aanzitten aan de uw tafel, o Heere, wil u zich over hem ontfermen? Wilt u in zijn omstandigheden hem ook bij de voordeur bezoeken met uw heil? Gedenk ook zijn vrouw en kinderen nadat gij weet wat ze nodig hebben. Wil u zijn met zuster Hogedoren? Een schoondochter is overleden. Heere, wilt u allen die verdriet hebben om dit overlijden troost schenken? Troost bij u vandaan. Want Heere, we moeten het niet van mensen verwachten. Als we het van u verwachten, zullen we nooit beschaamd uitkomen. Want u bent immers de grote trooster. Denkt u ook aan zuster Doornenbal? En ook haar man en kinderen? In de achterliggende week werd zij opgenomen in het ziekenhuis. Zo heel plotseling. O, we bidden van u. Wil gij zich over haar ontfermen? De middelen die gebruikt worden, wilt u het zegenen. En we bidden van u of u alles nog wonderlijk goed wil maken. Wij bidden nu ook, Heere, voor de voortgang van de afronding van de nieuwbouw. Er zijn nog best een aantal zaken die afgehandeld moeten worden. Wilt u ook in dat opzicht met ons optrekken? Het zijn zo de laatste weken in dit kerkgebouw. Dan kan er veel op de gemeente afkomen. Heere, maar wie, wat en wat er ook verandert, uw woord blijft immers dezelfde. En dat woord gaat immers mee. We komen u bidden, Heere, of alles tot een goede afronding mag komen. We danken u ervoor, Heere, dat een flink aantal jongeren een goede uitslag mochten hebben. Heere, we denken tegelijk ook aan diegenen die nog een herkansing krijgen, of gezakt zijn. Heere, wij vragen van u of u onze jongeren wilt gedenken in de branding van deze tijd. Heere, wilt u ze onder uw hoede nemen? Met hun gedoopte voorhoofd en geven dat ze ook in hun jonge leven er zin in mogen hebben om ook bezig te zijn met de dingen van u. En zo mochten, Heere, er ook in de achterliggende week een aantal jonge broeders toegelaten worden tot het ambt van dienaar des woords op de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Heere, wilt u ook deze broeders met alle anderen die opgeleid worden, gedenken en dat ze ook te zijne tijd uw woord mogen verkondigen. Heere, wij komen u ook vragen of u met het bruidspaar Gerald en Gerdien wilt zijn. Wilt u ze een goede dienst schenken aanstaande dinsdag met allen die van hen houden? Wilt u hen ook onder uw hoede nemen, de onbekende toekomst? En dat ze ook hun weg achter u aan mogen gaan. Zo hebben wij u veel te vragen, Heere, aan de morgen van deze uw dag. Verdiend hebben wij niets. Wilt u ons gedenken naar de trouw van uw verbond? Niet omdat wij het verdiend hebben, Heere, maar er zijn redenen bij u te vinden. Die redenen zijn er in de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 146, de versen 3, 5 en 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er verder volgt in de versen 3, 5 en 6 van Psalm 146. Thank you.
gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen kunt u vinden in het gedeelte dat we zo net met elkaar gelezen hebben, Handelingen 3, en daarvan vers 4 tot en met vers 6. En we zullen die woorden nog een keer met elkaar lezen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zei: zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Gemeente, wij willen na het amen van de preek zingen uit Psalm 33, daarvan het tiende vers: zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, vers 10, na het amen van de prediker. Gemeente Desere, u weet waarschijnlijk allemaal wel wat een watermerk is. Met een watermerk merk je belangrijke documenten en bescherm je die tegen namaak. Sommige postzegels hebben een watermerk. Al ons papiergeld, officiële stukken van de notaris, en ga zo maar door. Het aparte is dat je vaak zo helemaal niet zo 1, 2, 3 zo snel doorhebt dat het een watermerk is en dat het om een watermerk gaat. Als je papier gewoon plat op tafel ligt, zie je er helemaal niets van, dan moet je het weten. Als je het papier beetpakt en tegen het licht van de lamp houdt, dan ontdek je het watermerk. En zie je het watermerk zich aftekenen, soms dwars door de letters van het papier heen. Een prachtig gemeentewapen. Een kunstig vormgegeven vogel. Een strak bedrijfslogo. Het is als het ware de handtekening van de afzender. En het vormt letterlijk en figuurlijk de achtergrond van het schriftelijke stuk dat voor je ligt. En je kunt het alleen maar zien als je het tegen het licht houdt. Gemeente, aan dat beeld moest ik denken bij de voorbereiding van de preek van vanmorgen. Aan een watermerk. Aan een watermerk als de onzichtbare handtekening van de afzender. Aan een watermerk dat de achtergrond vormt van het document op papier. En dat de achtergrond vormt ook van deze geschiedenis. Want zo op het oog en zo op het gehoor lijkt het een hele gewone geschiedenis, die genezing van die verlamde man. Gewoon een van de wondergeschiedenissen zoals we die vaker tegenkomen in het Nieuwe Testament. Maar als je deze geschiedenis letterlijk en figuurlijk tegen het licht houdt, dan ontdek je meer. Dan zie je de gestalte van de Heer Jezus Christus achter deze geschiedenis. Als een watermerk. Misschien niet zo 1, 2, 3 zichtbaar. Maar op de achtergrond helemaal aanwezig. En daarom, gemeente, laten we de geschiedenis van deze morgen dan tegen het licht houden. In het licht van het woord en onder de verlichting van de Heilige Geest. Zodat we de boodschap van onze tekst begrijpen, verstaan en beamen. We willen boven de preek schrijven het opstandingsevangelie van Handelingen 3. En dat laat ons drie dingen zien. In de eerste plaats anders kijken. In de tweede plaats anders spreken. En in de derde plaats anders doen. Het opstandingsevangelie van Handelingen 3. Dat is anders kijken. Dat is anders spreken. En dat is anders doen. Gemeente, de geschiedenis van deze morgen staat onmiddellijk na Handelingen 2. Na de gebeurtenissen rond de tempel met de uitstorting van de Heilige Geest. Met die geweldig gedreven wind en die vurige tongen op de hoofden van de discipelen. En na de vurige preek van Petrus en na de beschrijving van die eerste christelijke gemeente die dagelijks groeit. En als je dan de eerste zinnen van Handelingen 3 met elkaar leest, dan is denk ik het eerste wat in je boven komt: Dat je de indruk hebt dat het gewone leven weer zijn gang is gegaan. Geen grote samenkomst van gelovigen, maar twee apostelen op weg naar de tempel. Het is inmiddels 3:00 in de middag, de 9e uur. Dat is de tijd dat het avondoffer wordt ontstoken. En Petrus en Johannes zijn op weg om te bidden. En beide mannen naderen inmiddels het tempelcomplex. Dat is een complex met maar liefst 9 poorten. En 1 daarvan is een heel bijzonder. Welke precies, daar zijn de meningen van de uitleggers over verdeeld. Maar in ieder geval weten we uit de geschiedschrijving van Flavius Josephus dat het een prachtige poort is met 2 bronzen deuren. Een geschenk van een rijke Jood. En daarom heet die poort de Schone Poort. En door die poort willen Petrus en Johannes naar binnen gaan. Het tempelcomplex betreden. Maar zover is het nog niet. Want naast die poort zit een man. Hij is verlamd. Hij heeft al benen, maar hij kan niet lopen. En elke dag wordt hij op zijn vaste plekje gedragen door zijn familie of door zijn vriend. En in een enkele penseelstreek tekent Lucas hem ons helemaal uit. En in die paar woorden van vers 2 zie je hem helemaal voor ogen. Een man die niet uit de voeten kan. Die zit waar ze hem zetten. En niemand is er die hem door de poort meeneemt naar binnen. Een positie van volstrekte afhankelijkheid van andere mensen. En een volstrekte onvrijheid verkeren zit hij daar. Altijd is hij al verlamd geweest. Vanaf zijn geboorte. Jongens en meisjes, andere baby's leren kruipen. Hij niet. Andere kinderen gingen lekker buiten spelletjes spelen. Hij zat alleen maar wat te kijken. Nooit kon hij meedoen. Nooit kon hij tikkertje doen. Nooit heeft hij door de straten gerend en verstoppertje gedaan. Toen de kinderen groter werden, gingen ze werken. Op het land of op de markt in de stad. Hij niet. Hij kan niet werken. Hij kan niet eens de tempel binnenlopen. Hij kan God geen offers brengen. En ik kan hem daar niet aan bidden. Gemeente, er is nog meer. Want waarom zit die man daar bij de tempel? En waarom zit hij niet thuis onder een boom? Waarom zit hij elke dag hier? Waarom wordt hij elke dag hierheen gedragen en zetten ze hem bij die poort? Omdat het daar elke dag ontzettend druk is. Grote menigten komen voorbij op weg naar de tempel. En juist omdat er zoveel mensen langskomen, is dat natuurlijk een prachtige plek. En daarom zit die man daar. Maar gemeente, misschien moeten we nog een stapje verder gaan. Want dat zegt iets over die man. Die verlamde is blijkbaar zo arm dat hij daar moet bedelen. En daarom vormt deze man een heel grote aanklacht tegen het volk en tegen de priesters. Want wat staat er in de wet van Mozes? Wat horen de passerende mensen zometeen voorlezen vanuit de wet? De Heere die had zelf in Deuteronomium gezegd: er mag geen arme in het midden van uw volk zijn. En in de tempel werden de wetten van de Heere uitgelegd en toegepast. En er werd gepreekt hoe God over je voor je zorgt en voor je wil zorgen. Over de liefde van de Heere tot zijn volk. Maar dan vlak bij die tempel, zeg maar vlak onder de ogen van de Heer, zit daar een man te bedelen. Een gemeente, we weten niet eens dat er kennelijk ook gemens is gezegd die gezegd heeft van: en dat is nou afgelopen. We zullen er samen eens wat met elkaar aan gaan doen. En vanaf nu zullen we voor je zorgen. Nee, allemaal hebben ze bij elkaar gedacht. Het is wel goed. Je doet een goed werk als je een arme wat wilt geven. En allemaal dachten ze: gelukkig dat er nog armen zijn, dan kunnen we ze tenminste wat toestoppen.
En in de evangelie lezen we keer op keer van die fariseeën die in het openbaar aalmoezen doen. En het liefst voor iedereen zichtbaar andere mensen geld geven. En misschien al wat liefst vlak voor de tempel, zodat de mensen onmiddellijk de verbinding met het godsdienstige zullen leggen. En daarmee gaven ze allemaal de wet van de Heere zo'n draai, dat ze er zelf een goed gevoel aan overhielden. Het verkeerde zodanig maskeren en dan te laten lijken alsof je er iets goeds mee bedoelt. Dat is natuurlijk niet alleen iets van die tijd. Zonde verdoezelen door er een goede draai aan te geven. Of letterlijk en figuurlijk er een goed doel aan te verbinden. Ik moest eigenlijk in dit verband denken aan de postcode loterij. Die brieven die bij u misschien ook wel eens op de deurmat vallen. Voor een klein bedrag per maand kun je een enorm groot bedrag winnen. En als je zo'n envelop openmaakt, worden je hebzucht en je drang om veel geld te hebben, die worden gestimuleerd. En aan de hand van grote huizen en dure auto's en gelukkig kijkende mensen wordt de boel geïllustreerd. En mocht u dan nog niet over de streep zijn, u steunt er ook een goed doel mee. Natuurmonumenten of UNICEF. Op zichzelf genomen natuurlijk goede doelen. Maar ze verdoezelen wel het eigenlijke waar het om gaat. Want uiteindelijk ben ik alleen maar zelf dat goede doel. Mijn eigen hebzucht staat voorop. En dat is niet tot eer van God en tot heil van mijn naasten. Nou, de verlamde die wist natuurlijk ook dat hij daar zitten moest. Je zit niet alleen op een prachtige plek, maar je zit ook op een strategische plek. En zo zit die man daar. Dag in, dag uit. Als object van andermans gulheid en godsdienstige vrijgevigheid. Terwijl er geen mens werkelijk in hem geïnteresseerd is. En terwijl er geen mens hem als mens beschouwt. En gemeente, dan zie je het voor je. Petrus en Johannes, die komen eraan. En hij ziet ze in zijn ooghoek aankomen. En hij houdt zijn ogen en zijn hoofd wat naar beneden, kijkt ze niet aan. En hij vraagt om geld. Net als al die andere keren. Maar dan gebeurt er wat vreemds. Petrus en Johannes die lopen niet door. En ze halen ondertussen ook niet eventjes wat uit hun broekzak, dat ze snel in zijn hand drukken of in zijn bakje gooien. Maar Petrus staat stil. Hij kijkt hem indringend aan. En hij hoort ineens een stem boven zich. Zie op ons. Petrus doet iets wat eigenlijk geen mens normaal doet. Hem aankijken. Alle andere mensen wenden altijd de blik van bedelaars af. Moet u maar eens opletten. Moet u maar eens opletten in de grote steden in het buitenland. Of misschien moet u maar heel wat dichterbij zoeken. Moet u maar eens opletten bij de verkopers van de straatkranten, bij de supermarkten. Zo'n gevoel van terughoudendheid. Voor je eigenlijk geen raad weten met je houding. Je wilt iemand misschien best wel wat geven en je wilt iemand best wel even vluchtig antwoorden, maar een praatje maken, homaar, en iemand aankijken. Je geeft hem hooguit even snel wat. En verder loop je zo snel mogelijk door en kijk je weer zo snel mogelijk voor je uit. Andermans ellende. Daar wil je niet mee geconfronteerd worden. Andermans ellende kan uiteindelijk ook jouw ellende worden. En dat te bedenken is natuurlijk helemaal een stap te ver. Gemeente, wat is dan de stijl van het koninkrijk van God anders? Want Petrus blijkt hier heel veel geleerd te hebben van zijn meester. Van de Heer Jezus Christus. Van wie we keer op keer lezen dat hij de scharen ziende met innerlijke ontferming bewogen werd. En wat rijst alleen al in dat kijken van Petrus de gestalte van de Heer Jezus op, die ook blinden en lammen aanzag en aansprak. Christus volg. Dat is kennelijk ook anders naar mensen kijken. En dat is blijkbaar zo belangrijk dat de schrijver van het boek Handelingen, Lucas, daar nog eens extra de nadruk op legt. Petrus loopt niet door, zoals de meeste andere mensen, maar Petrus staat stil. En hij kijkt niet naar hem, maar hij kijkt hem aan. Petrus zag sterk op hem, staat er in onze vertaling. Doe je onwillekeurig terugdenken aan de mensen in de synagoge van Nazareth in Lucas 4. Waar de mensen sterk op de Heer Jezus zagen. En dat doet je denken aan het dienstmeisje dat sterk op Petrus zag en nog niet zo lang geleden hem aankeek en sprak: u was ook een van hen. En Petrus die nu zelf die man aankijkt. En vraagt hem aan te kijken en daarmee dwars tegen alle ongeschreven menselijke regels ingaat. Petrus die sterk oogcontact zoekt. Niet uit de hoogte. Ook niet neerbuigend. Niet met een vanzelfsprekendheid waarmee wij mensen elkaar beoordelen en aankijken. Nee, als mens tegenover mens. Als leerling van zijn meester. Op gelijke hoogte met de ogen van zijn meester. De gemeente, je zou bijna zeggen. Zo staat die verlamde al, terwijl die nog helemaal zit. Omdat de Heere mensen zoekt en opzoekt in hun eigen situatie. En wars is van wat wij mensen van elkaar denken en van elkaar vinden. Petrus kijkt anders. Petrus kijkt anders dan al die anderen. Maar hij spreekt ook anders. Want inmiddels kijkt de man op en houdt zijn ogen sterk op Petrus gericht. Vol aandacht en ongetwijfeld ook vol nieuwsgierigheid kijkt hij naar de man die voor hem staat. En vast en zeker denkt hij nu bij zichzelf: nou krijg ik vast en zeker wat geld. Maar Petrus helpt hem gauw uit de droom. Zilver of goud heb ik niet. Is dat zo? Gemeente, is dat zo? Had Petrus inderdaad geen zilver of goud? Nou, en of die dat had? In overvloed, er was genoeg geld in de gemeente. Dat lezen we in het vorige hoofdstuk. Daar lees je over van de jonge gemeente die al hun goederen en hun gaven verkocht. En hun haven verkocht en hun bezittingen verkocht. En dat geld voor de voeten van de apostelen uitlegt. En we lezen in vers 45 dat de apostelen dat geld uitdeelden. Niet alleen maar onderling, maar dat dat ieder van nodig had. Petrus moest dus geld in overvloed hebben. En de apostelen die konden het geld zo gebruiken en zo pakken, dat klaar lag. En toch krijgt de man niets. Zilver of goud heb ik niet. Petrus en de bedelaar. Ze zijn eigenlijk dichter bij elkaar gekomen dan je zou denken. En ze staan heel dicht bij elkaar. De armoede van de bedelaar is eigenlijk de armoede van Petrus geworden. Zilver of goud heb ik niet. Petrus kan niet geven waar hem op dat moment om gevraagd wordt. Maar hij geeft wat anders. Hij heeft iets anders voor hem. Hij zegt een woord. Hij spreekt anders. Want Petrus heeft in de ogen van deze man iets zien oplichten. Geloof. Lees maar wat er staat in vers 16 van ons hoofdstuk. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt. En nu Petrus dat geloof ziet, gaat hij verder. Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus de Nazarener, sta op en wandel. Gemeente, wat is dat een geloofsdaad? Zomaar tegen een verlamde zeggen: ga maar lopen. Weet u hoe hij dat durft? Dat doet hij door de Heilige Geest. Het is Pinksteren geweest. En de Heilige Geest is uitgestort. En het is die geest die op dit moment in het hart van Petrus zegt: dit moet je tegen deze man zeggen. En denk niet dat het om jou gaat. En denk niet dat je uit jezelf zo sterk bent. Nee, zijn naam wordt hier genoemd: Jezus Christus, de Nazarener. Wat diep dat Petrus deze naam, deze woorden gebruikt. Jezus Christus, de Nazarener. Die naam die had eerder boven het kruis gehangen. Jezus, de Nazarener. En die naam, daar had Petrus zich eerder heel diep voor geschaamd. Die naam had hij uiteindelijk verloochend. Nee hoor, die ken ik niet. En nu noemt Petrus expres die naam: Jezus Christus, de Nazarener. Petrus die noemt hier Jezus Christus, roept hij hier er zelf bij. Dat is het wonder hier. Jezus Christus is opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God. En hij is hier, terug op de aarde. En deze man die ontmoet hier twee van zijn apostelen. En kijkt ze recht in de ogen. Ogen vol liefde. En ogen vol van de geest van Christus. Maar eigenlijk komt hij op dit moment Jezus Christus zelf tegen. En zijn het zijn ogen die hem aankijken. Misschien had de man wel eens van hem gehoord. Iedereen had het immers over Jezus van Nazareth. En heel wat mensen had hij beter gemaakt. Maar hem niet. Vast en zeker heeft hij hem wel eens gezien. Jezus die was immers heel wat keren al in de tempel geweest. Maar Jezus was hem misschien wel voorbij gelopen. En het was net alsof hij hem niet zag. Maar nu, op dit moment, staat hij voor. En stuurt hij een van zijn apostelen op dit moment naar hem toe. En Jezus heeft er zelf voor gezorgd dat ze elkaar ontmoeten. En hij stuurt op dit moment zijn apostelen naar hem toe. Omdat hij zelf het wonder wilde doen. Gemeente tussen haakjes, dat moet toch heel wat voor die man geweest zijn. Misschien van Jezus gehoord hebben. Misschien Jezus wel een paar keer met eigen ogen gezien hebben. Misschien is Jezus hem wel gepasseerd. Geloven in zijn macht, volgens vers 16. En dan je toch voorbij gaan. Dat is moeilijk. Dat is onvoorstelbaar moeilijk. Wachten. Dat ligt ons mensen niet zo. Misschien, het gemeente, is dat wel een van de geestelijke lessen die in deze geschiedenis verscholen ligt. Het kan best zo zijn dat u vanmorgen die situatie herkent. Je gelooft met heel je hart in de Heer. En je gelooft met heel je hart in zijn macht. En je bidt om uitkomst en om hulp. En je leest je Bijbeltje. En toch kom je voor je gevoel geen steek verder. En de situatie blijft even uitzichtloos. De ziekte. Die beperking. Verwijdering in je huwelijk. De eenzaamheid. Financiële zorgen die helemaal je dreigen te beheersen en waar maar geen einde aan komt. Leeggevallen plaats aan tafel waar u het zo moeilijk mee blijft vinden. En vult u maar in en je bidt en je smeekt de Heer. En soms zou je het liefst het bijltje erbij neergooien. Inderdaad, wacht op de Heer, zegt de psalmdichter. En dat bid je. En dat zing je. Ik zal de Heer verwachten. Wat kan wachten dan moeilijk zijn? En wat kan verwachten dan nog moeilijker zijn, bestreden worden? Jezus Christus die voorbij komt. Zondags onder de bediening van zijn woord. En door de week in je Bijbeltje of in je dagboekje, in je dagelijks gebed. In uw zoeken naar zijn wil. En Jezus Christus die je dan niet lijkt te zien. In je zorg en in je zonde. God verbergt zijn aangezicht, zingen de psalmdichters. En daar zing je, zeg je volmondig ja op. Gemeente, wat is dit gedeelte van de schrift dan een geweldige aansporing om te volharden. Om dan te blijven doen wat de Heere van u vraagt. Om dan te blijven bidden en om dan te blijven wachten. Wacht op de Heere, ja wacht. En ik blijf de Heere verwachten. En ik hoop op zijn woord. Want ineens is hij daar. Ineens is hij daar. Jezus Christus, de Nazarener, de opgestane. Die mij bevrijdt van mijn zonde. En die mij uitzicht geeft uit mijn zorgen. Door de Heilige Geest. En hem ontmoet ik in zijn woord. En je ziet hem. En hij ziet u. En daarom houd vol. Blijf bidden. Blijf hem zoeken. Hij komt. Op zijn tijd. Want Petrus staat hier voor hem in zijn naam. En dat wil tegelijkertijd zeggen. In zijn kracht. Want Petrus die beseft wel degelijk. Dat hij die man natuurlijk niet aan het lopen kan brengen. Maar Jezus Christus wel. En Petrus voelt het. En daarom zegt hij. Sta op en wandel. Gemeente, dat woord doet het. Want dat is een woord vol kracht en macht van de Heer Jezus Christus. En dat zal die bedelaar merken ook. En ineens ziet hij daar een hand naar zich uitgestoken. De hand van Petrus. En eigenlijk moet je zeggen de hand van Jezus Christus. Die hand die hem vastpakt en die hem omhoog trekt. Petrus die anders kijkt met de ogen van Christus. En Petrus die anders spreekt in de naam van Jezus Christus. En Petrus die ook anders doet. Dat zien we tenslotte. Want gemeente, op dit moment valt er een woord waar heel de geschiedenis eigenlijk om scharniert. En dat is een woord dat Petrus straks in de uitleg van deze geschiedenis ook bij de omstanders weer gebruikt. En je zou kunnen zeggen, dat is dus de sleutel van deze geschiedenis. Hij richt hem op. En op datzelfde moment worden zijn enkels en zijn voeten stevig. En onmiddellijk daarop, je zou bijna zeggen, volgt een explosie aan daden. De man springt op. Hij staat. Hij wandelt. Hij loopt. Hij wandelt. Hij springt. En hij looft de Heer. 7 werkwoorden. 7 keer komt hij in beweging. En 7 keer is hij degene die ietsje doet. En daarom met een sprong staat hij overeind en begint te lopen. En dan? Bedankt hij bij de broeders. Gaat hij trouwens terug naar huis? Gaat hij terug naar zijn familie of naar zijn vrienden om te vertellen wat er met hem gebeurd is? Loopt hij terug de stad in naar de markt toe op zoek naar werk? Nu kan hij immers met zijn eigen handen brood verdienen. Niets van dit alles. Eerst gaat hij de tempel in. Eerst gaat hij de tempel in. Niet uit beleefdheid. Maar hij gaat met de apostelen mee. En hij looft God. En hij grijpt niet in de eerste plaats de handen van de apostelen beet om ze te bedanken. Maar deze man heeft door aan wie hij de genezing te danken heeft. God komt de eer toe. En hij bedankt de Heer. Zijn geloof in hem heeft hem zijn gezondheid gegeven. De Heere redt. De Heere verlost. De Heere bevrijdt. Hij verlost hem van zijn slappe benen. En van zijn sleur van het elke dag zitten bij de tempel. Maar niet alleen daarvan. De Heere verlost hem van nog veel meer. Petrus die spreekt daarover heel concreet in vers 19. Je moet ook bevrijd worden van je zonde. Laten je zonde uitgewist worden. Je moet je bekeren. Je moet je beteren, staat er. Je moet beter worden van je oude leven. En dat doet de Heilige Geest. Dat is zijn werk. Je hart vernieuwen. Het geloof werken. en het geloof in de Heer Jezus versterken. Het geloof in zijn woord werken. Daar is deze man het duidelijkste bewijs van. Petrus richt hem op. De eerste geschiedenis na Pinkster, na Pasen, waarin het evangelie van de opstanding van Jezus Christus zo helder en duidelijk weer aanwezig is. Als je gelooft in Jezus Christus, wordt je leven een opstandingsleven. Wordt je hart anders. En dan gaat het je om de eer van de Heer. En gemeente, daar is deze man het duidelijkste bewijs van. Hij springt rond en hij danst van vreugde. Hij bidt en hij dankt en hij looft de Heer. Zozeer dat het opvalt. De mensen in de buurt van de tempel, ze zien hem springen en loven. En ze stoten elkaar aan. En ze zeggen tegen elkaar, is dat niet die man die daar altijd vooraan zat? De man die altijd zijn hand ophield. Ja, en dat doet hij natuurlijk nu ook nog, maar dan met beide handen omhoog. Van vreugde. En ze zijn verbaasd. Ze zijn ontzet. En ze worden vol verbaasdheid. En ze raken vol ontzetting. Ze weten niet hoe ze het hebben. En dit is zo'n groot wonder, dat begrijpen ze niet. Verwondering. Ontzetting. Verbazing. Dat is heel wat. Zeker als je dat vergelijkt met Pinksteren. Toen waren er mensen die spotten. Gods werk belachelijk maken. Dat hoor je nu niet. Verwondering. Verbazing. Over het werk van Christus. En dat is al heel wat. Bent u wel eens verbaasd over het werk van de Heer? Bent u wel eens verbaasd over wat de Heer doet? Verwonderd. Als je merkt hoezeer de Heere in iemands leven ingrijpt en ingegrepen heeft, zozeer dat alles anders geworden is. Verwondering en verbazing zijn mooi. Maar ze zijn niet genoeg. Je mag best verwonderd en verbaasd zijn over het werk van de Heere, zal Petrus zo meteen zeggen. Maar het gaat hier om dat je gelooft in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, de Vorst van het leven. Het is alsof je op de achtergrond Jesaja 35 vers 6 hoort. Dan zal de kreupele opspringen als een hert. En de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen. En beken in de wildernis. Dat zie je met eigen ogen gebeuren. De kracht van zijn opstanding. De kracht van zijn woord. Gemeente, het is goed om dat te benadrukken. Zeker in onze tijd. Je hoort in onze tijd nogal eens van die wonderlijke genezingen. Natuurlijk, dat kan. Wij geloven en belijden immers dat de Heere de Almachtige is. En dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag, zegt de schrift. Maar je hoort vandaag de dag ook nogal eens mensen die zeggen dat zij lijden en ziekte niet bij een leven met de Heere hoort en kan horen. En dat je zelf om een wonder moet bidden. En soms lijkt het wel alsof die ziekte, alsof die handicap het probleem zelf vormt. Alsof je zelf naar het wonder moet gaan. Zoals Jan Zijlstra zegt. En dat hij je dan wel zal genezen in de naam van Jezus Christus. Ziekte en handicap horen immers niet bij het koninkrijk van God, zegt professor Ouweneel. Gemeente, zijn dat de lijnen die Petrus trekt? Betrekt hij het wonder alleen op die man zelf? Gaat het vanmorgen concreet om de genezing van die verlamde? Om de genezing van een gehandicapte? Als je goed leest, dan zie je dat de lijnen die Petrus trekt ver boven deze man uitgaan. En gaat het vanmorgen vooral om de macht en de kracht van Christus' opstanding en Christus' houding tegenover alle mensen? In Christus Jezus vervagen en verdwijnen alle menselijke indelingen. U allen hebt de heilige en de rechtvaardige verloochend. U allen hebt gezondigd. En door zijn woord hoor ik tegelijkertijd de boodschap die tot iedereen komt. Christus Jezus in zijn bloed is een volkomen verzoening van al onze zonden. In zijn kruis, in zijn dood, ligt mijn leven. En in zijn opstanding word ik opgewekt tot een nieuw leven. En daarom, wat dunkt u van hem, deze Christus, de opgestane die leeft? Dat is de boodschap en dat is de appel van de geschiedenis van deze morgen die op u en mij afkomt en klemt. Wie is deze Heere voor u en voor jou en voor mij? Niet om daarmee dan alle andere vragen uit de weg te gaan. Integendeel. Want wat is nou de waarde en de rijkdom van deze geschiedenis als ik zelf nou in mijn leven met ziekte of met een handicap te maken heb? Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel terwijl ik een dochtertje heb die in een rolstoel zit? Onze zoon altijd maar zo onhandelbaar is en altijd maar onrustig is. Wij altijd moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. En God hier ineens zo'n verandering geeft dat de man in ieder geval van bedelaar af is. Waarom neemt de Heere dat niet weg? Vragen die in je op kunnen komen als je zo'n geschiedenis leest. Thuis of vanmorgen in de kerk hoort. Vragen die aan je kunnen knagen. Zozeer dat je er misschien diep in je hart aan ergert. Wat is het woord van de Heer ons ver vooruit? Waar wij dan ons gebrek en tekort naar voren brengen. Zien we eigenlijk in deze geschiedenis dat het helemaal niet gaat om een gebrek. En om een mens met een handicap. Die slappe benen van die verlamde, die worden natuurlijk niet weggestopt. Maar de man wordt aangesproken als mens. Als mens voor de Heer. En zo is er aan de ene kant geen enkel verschil met alle anderen. En de andere kant toch wel. En daarom, wat kun je blij zijn als de Bijbel zo over mensen spreekt. Het evangelie spreekt alle mensen aan. Bedelaars. Kreupelen. Ze delen in de kracht van Jezus' opstanding. Zozeer dat je er misschien wel jaloers op wordt. Wat een geloof had deze man. En wat heeft de Heilige Geest het vuur van de hoop in hem laten branden. Ook toen Jezus misschien langskwam. Ook toen hij nog steeds op zijn eigen plek zat. Zonder deel te nemen aan het leven om hem heen. Zo werkt blijkbaar de Heer. Op je gewone, op je dagelijkse plek. En wat is het dan nodig dat je hem kent? En wat is het dan nodig dat je in hem gelooft? En wat sprankelt dan onze tekst van hoop? Om deze God, die ons in onze dagelijkse gang ziet, die is toch niet veranderd? Zou de Heere vandaag de dag dan ineens ook niet zo'n wending in ons leven kunnen geven? Dat je mogelijkheden van hem krijgt, die je nog nooit gezien en gedacht had. En wat is er beter dan zo'n leven met de Heer? Het leven uit zijn hand en het leven uit de kracht van zijn opstanding. Uit genade. Dan blijf je inderdaad bedelaar. Dan blijf je levenslang afhankelijk van hem, inderdaad. En worden mijn handen steeds leeg. Dan wil hij mijn handen steeds meer vervullen. Zo is mijn leven doortrokken van hem. Opdat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. En ik jaag ernaar, omdat ik van Christus Jezus gegrepen ben. Zo vormt de opstanding van Jezus Christus het watermerk van deze geschiedenis. En zo mag ook de opstandingskracht van Jezus Christus het watermerk van mijn leven vormen. Als ik mijn leven tegen het licht houd, mag ik op Christus zien als de eigenaar van mijn leven. En die mij met zijn bloed volkomen heeft gekocht en voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En als een ander mijn leven tegen het licht houdt, dan hoort die Christus Jezus te zien. Gemeente, dat is de kracht en de spanning van deze geschiedenis. Dat is anders doen. Omdat je gezien hebt wat bij hem leven in overvloed is. Omdat je gehoord hebt dat zijn spreken hoogst persoonlijk tot jou gericht is. En omdat je niets liever dan wil doen, dan anders doen. Namelijk in hem geloven. Hem volgen. En zo God verheerlijken. Het zij dat wij leven. Het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heeren. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Heere, trouwe God in de hemel. Wij danken en loven u bijna aan het einde gekomen van deze eredienst op deze zondag. Wij danken u voor alles wat u ons in deze morgen gegeven hebt. Uw woord, dat we gehoord en gelezen hebben. Uw woord waarin zo duidelijk de opstandingskracht van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar voren komt. Niet alleen naar voren komt, maar ook daadwerkelijk gezien wordt. Opstandingskracht, waardoor wij ook daadwerkelijk anders gaan doen, anders gaan spreken en anders gaan zien. Heren, we danken u dat we zo vanmorgen bij elkaar mochten zijn, rondom uw woord, dat we u de Heere de lof mochten toezingen, dat we onze zonden mochten belijden, dat we tot u mogen komen in het gebed en daar al onze noden en zorgen en vreugd hebben mogen neerleggen. En dan willen we u vragen of u deze verdere dag met ons wilt zijn. Als we zometeen op het punt staan om naar huis te gaan, bewaart u ons op de weg en wilt u ook ons een gezegende zondag geven. Vanmiddag ook weer een goede en een gezegende dienst geven. En laat deze dag in het teken staan van uw genade. En laat deze dag in het bijzonder in het teken mogen staan van de eer van u de Heer en de zeggingskracht van u de Heer over heel ons leven. Zodat we morgen het gewone werk en het gewone leven weer in mogen gaan. Gesterkt, vermaand, bemoedigd vanuit uw woord. Heren, wij bidden u of u daarom ook de boze, die altijd maar actief is en zijn pijlen op ons richt, of u zijn werk wilt verbreken. En of u ook het zondige en het verkeerde van deze dienst wilt vergeven. Dat vragen we u alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen onze slotzang, de psalm van het wachten op de Heer. Psalm 130, vers 3 en vers 4. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En dan de oproep tot iedereen hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Wij zingen onze slotzang, Psalm 130, vers 3 en vers 4. Maar eerst ontvangt u de gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heer. Ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.